Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
World War III is beginning to trend on social media.
The hashtag World War III started to trend on Twitter.
So the question now on everyone's mind is, will this be World War III?
That the United States and Iran are going to start World War III.
World War III is one of the most trending topics in the world right now, and people are really concerned.
Experts say neither nation wants an all-out war. But this killing could be a tipping point.
Americans feared the possibility that they could be drafted into war.
These are 10 of the safest countries in the world in the event that World War III actually happens.
And today we'll be exploring the question, what if Iran wins World War III? If not only World War III takes place, but if Iran were to win.
If you guys did enjoy this video, please be sure to leave a like. Thanks for watching. And I'm out.
Opluchting op Twitter en YouTube, nu de derde wereldoorlog vooralsnog is uitgebleven. Na de liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. Hoogste tijd voor Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio, hier naartoe gekomen, vanuit zijn schuilkelder, Arend-Jan Boekenstein. En vanuit zijn schuttersputje natuurlijk hier, Rob de Wijk. Onze gast is Iraankenner, verbonden aan de Haagse Hogeschool. We spraken hem vorig jaar mei al, naar aanleiding van de tankercrisis in de Golf. En toen zei hij al, het wordt geen oorlog. Ik wist toen alleen niet dat je het had over de derde wereldoorlog. Damon Goris, welkom.
Dank je.
Damon, je weet, dit is een somber programma. Maar zelfs ik was een beetje verbaasd over die hysterie naar aanleiding van de moord op Soleimani. Mensen die dachten dat de derde wereldoorlog begon. Wat maak jij daarvan?
Nou, ik vind Rob en Arend-Jan de meest hilarische denkers, hoor, wat dat betreft.
Gelukkig.
Ik vond het een leuke intro wat jij had. En dit is eigenlijk het succes van de propagandamachine van het Iraanse regime. Om zo'n hashtag heet te maken, zoals dat mooi heet, op sociale media. Dus je bedenkt een hashtag, je gaat een narratief, of verschillende narratieven ga je dus de wereld insturen. Je trollen en je lobby, die gaat dat vergroten. De kartel in de media en in academia, die gaan dat vervolgens rationaliseren. En op die manier heb je dus een narratief waarmee je iets kunt vertellen wat veel erger is dan datgene wat je hebt gedaan.
Dit wordt door Iran aangejaagd, zeg je?
Ja.
Wat is dat kartel dan? Want dat klinkt een beetje als Thierry Baudet, eerlijk gezegd.
Nou, ik volg de Nederlandse politiek niet, hoor. Nee, kijk, het is wat de Iraanse regime in de afgelopen 40 jaar heeft gedaan, is om heel veel voormalige officials, voormalige mensen, diplomaten, te sturen naar het Westen. En die zitten dus als denkers, als wetenschappers, maar ook als media, personeel, journalisten, zitten ze dus in verschillende media. Die worden bekostigd door Westerse westerse landen, zoals Radio Free Europe, Voice of America, BBC en andere. En wat zij doen is dat zij natuurlijk altijd hebben dat het dualisme eigenlijk levend gehouden. Er is een groep, dat zijn de hardliners, er is een groep, dat zijn de gematigden. En wat we moeten doen is om die gematigden te helpen. Mm. Dat is bijvoorbeeld Rouhani tegen de hardliners, dat is dan Ayatollah Khamenei. Dus dan had je een soort goed aan het kwaad dualisme, waardoor dus op die manier mensen iedere 4 jaar gingen stemmen. Diplomaten werden ontvangen. Een nucleaire programma werd bereikt, werd gezegd, doordat een gematigde president aan de macht kwam. Terwijl eigenlijk een nucleaire overeenkomst met Amerika was al bereikt voordat hij aan de macht kwam. 1,5 jaar uit buitengesloten deuren tussen Khamenei, de opperste leider, en de Amerikanen in Oman. Ja. Met andere woorden, diegene die de macht heeft, dat zijn de... Dat is de revolutionaire garde, waarvan Soleimani is neergelegd. Dat is Khamenei. Maar diegene die dus als een soort façade het mooie maken, ook diplomatiek maken, dat zijn dus die lachende minister van Buitenlandse Zaken die heel goed Engels spreekt, of die diplomaten die met in mooie pakken, bij wijze van spreken, het proberen met behulp van die hashtags de gedachte te houden van, kijk, wij zijn een slachtoffer van de Amerikaanse en Trumpiaanse manier van handelen.
Maar dus als Rob en Arend Jan bijvoorbeeld zeggen van we moeten niet de hardliners in de kaart spelen, dan spelen zij eigenlijk de Ayatollahs in de kaart?
Ja, want de hardliners die hebben de
Rob,
macht.
Arend Jan, jullie dan trappen in de Iraanse propaganda.
Als je internationale betrekkingen bestudeert, dan is het eerste wat belangrijk is dat je niet je partij kiest voor een van de dingen. Dat je gewoon kijkt naar de belangen die ze nastreven. Dat je vervolgens gaat kijken of ze dat op een handige manier doen. Hè? En vervolgens moet je een strategie bepalen. Als wij dan bijvoorbeeld over Trump praten, dan vinden wij dat ik zie geen diplomatieke vervolg op wat hij nou heeft gedaan. Ja, hij doet gewoon eigenlijk maar wat.
Ik zie geen strategie.
Ja, ik zie geen strategie. Dus dan zijn we daar kritisch over. Nou, nu je andere punt van. Kijk, er zijn mensen die hebben de stelling verdedigd van dat atoomakkoord van Obama met al zijn feilen. Leidt er wel toe dat er enige controle was. En dat er dus wel een gesprek met de Iraniërs aan de gang was. Daar zit veel waars in. Toch? Jij hebt een ander standpunt. Jij zegt van dat had allemaal nooit moeten gebeuren.
Maar dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. Ik zie wel een strategie. En de strategie heeft Khamenei heeft uitgesproken. Een strategie is dat zij eigenlijk zijn overeengekomen na de dood van Soleimani, die een belangrijke persoon was, die eigenlijk dezelfde Khamenei tegenwerkte in het Midden-Oosten. Die is nu weg. Dus wat heeft Khamenei nu gedaan? Volgens mij 20 minuten heeft hij heeft nog nooit 20 minuten maar gepraat na zo'n belangrijk event. Khamenei heeft precies datgene gezegd wat Trump en Obama willen. Wat is dat? Weggaan uit het Midden-Oosten.
Ja.
En dat is precies het punt, strategie, wat dus Khamenei en Trump volgen. En vervolgens heeft Trump heeft ook een speech gehouden waarin hij heeft gezegd we moeten inderdaad praten met die gematigde mensen en we moeten ervoor zorgen dat NAVO veel meer macht krijgt in het Midden-Oosten. Met andere woorden, er is nu een diplomatieke grond om met elkaar gesprek aan te gaan om eigenlijk datgene te bereiken wat beide willen.
Ik weet niet of dat zo is. Strategie, ik doelde met het woord strategie toen ik Arend Jan interrumpeerde. Strategie van Trump, ik zie hem niet. Ik snap niet dat je het in je hoofd haalt om zo'n man om te leggen, met alle gevolgen van dien. Want we weten ook dat Soleimani getracht heeft, en daar is hij redelijk succesvol in geweest, om, laten we zeggen, van landen als Libanon en Irak kolonies te maken. Die waren zeer pro-Amerikaans op een gegeven moment. En dat begon ineens om te zwaaien. Dus ik weet niet waarom je dit doet. En bovendien, eigenlijk de dieperliggende reden waarom er een conflict is tussen Amerika en Iran, wordt hier niet mee opgelost. En dat heeft onder andere te maken met met die Iran-deal die door Trump eenzijdig is opgezegd. Dus ik begrijp niet waar dit nou een oplossing voor is. En misschien begrijp jij dat wel. Ik zie daar geen strategie achter. Dat de Iraniërs een strategie hebben, dat is mij al lang duidelijk. Met subversieve activiteit in het Midden-Oosten. Waar Soleimani een zeer belangrijke rol in speelde. Dat was eigenlijk de orchestrator daarvan. Ik begrijp ook heel goed wat ze in eigen land aan het doen zijn. Daar zit meer strategie achter dan bij Trump.
Nou, de vorige keer dat we elkaar hebben gesproken, als je het nog kan herinneren, toen waren jullie allebei van mening dat Iran richting atoombom gaat.
Ja, dat ben ik nog steeds.
Ik denk dit niet.
En er is nu weer een nieuwe stap gezet met de aankondiging dat ze zich nu helemaal niet meer gehouden voelen aan die Iran-deal.
Ik denk het niet. Ik denk dat zij zich juist op een hele duidelijke, feitelijke manier hebben laten zien dat zij dus al die propaganda die ze dus niet kunnen waarmaken. Kijk maar naar hoe ze hebben gereageerd op de dood van de tweede man die belangrijk is van het land, maar ook niet alleen van het land, maar ook voor heel Midden-Oosten, voor dat Sjiïtisch terrorisme, is hij eigenlijk omgelegd. Hij is geen vervanger voor. Er is, of er nou een strategie is vanuit de Trump of niet, dat is eigenlijk niet mijn punt. Dat is misschien wel jouw punt.
Ja.
Wat mij wel opvalt, is dat op dit moment is er een opening voor gesprekken tussen Iraniërs en Amerikanen.
Ja, ik weet niet of waar baseren dat op? Ik zie het gewoon niet. Het zal misschien wel aan mij liggen, maar ik zie het echt niet.
Maar luister eens. Je haalt Soleimani eruit. Het gevolg is dat in Irak de positie van Amerika in Irak moeilijker is geworden. De Irak heeft gezegd, we willen eigenlijk liever dat de soldaten weggaan. Nou weet ik ook wel dat ook allemaal niet zomaar kan gebeuren, maar dat lijkt me een verslechtering. En in Iran zie je de mullahs die lopen als het ware op hun laatste benen. Het gaat allemaal niet goed. Die sancties bijten heel erg. Maar mensen zijn dus nu heel boos dat Soleimani eruit is gehaald. Want het is niet zo dat Soleimani bij niemand in Iran populair is. Wat veel mensen ons willen doen geloven. Hè. Met andere woorden, wij zien gewoon niet hoe dat uitschakelen van Soleimani de Amerikaanse positie sterker maakt.
Ja, wat zie
je
nou wat wij niet zien?
En ik zie ook niet dat het Iran zou dwingen om aan de tafel. Dat zouden we namelijk willen. We zouden een strategie willen hebben van druk en dan mensen aan tafel.
Nou, wat ik denk dat jullie niet zien, en dat hebben we vorige keer ook volgens mij niet gezien. Dat moet wel een spannend
Ja, goed zo. Pak ze daarom.
Dat is dus dat Irak heeft een resolutie aangenomen in het parlement. Dat is minder waardig dan zelfs de resolutie van de Europese Unie om Iran te veroordelen.
Zeg dat niet tegen Den Haag, hoor, want die worden heel erg...
Nou, ik zeg minder waardig dan de Europese Unie.
Nog minder waardig.
Europees parlement, die dus met 90% heeft gestemd om Iran te veroordelen wegens de doden, 1500 doden die een maand geleden zijn gebeurd op straat.
Yes.
En dus die resolutie die betekent op dit moment nog niks. Het is puur een petitie. Maar
wat zien we nou niet?
Dat het omleggen van Soleimani, gerechtvaardig is of niet, dat is niet het punt. Het brengt een machtsvacuüm teweeg in het Midden-Oosten, maar ook in Iran zelf, maar ook tussen Iran en Amerika, om met elkaar gesprek aan te gaan om hetzelfde onderwerp. En hetzelfde onderwerp heeft niet alleen Trump gezegd.
Wat is hetzelfde onderwerp?
Nou, heb ik gezegd. Dat is dus het vertrekken van de Amerikanen uit het Midden-Oosten. Dat is precies wat Khamenei wil. Dat is precies wat Amerika wil. De vraag is hoe ze dat gaan doen. Nou, dat gaan ze dus met elkaar bespreken.
Maar kijk nou eens, dit is een dwerg, Iran, tegenover een supermacht. Het is mij ook zo langzamerhand een raadsel waarom die Amerikaanse obsessie met Iran. Ik bedoel, wat hier gebeurt, op geen enkele wijze worden de vitale belangen van Iran of van Amerika geschaad. Het is geen existentiële dreiging voor de Verenigde Staten. Het lijkt wel een soort obsessie sinds het vertrek van de Shah. Maar dat terzijde. Een supermacht als Amerika kan niet zomaar vertrekken uit Irak of uit Syrië of waar ze ook allemaal zitten. Dat moet een besluit zijn van de Amerikanen. Dat kan nooit een besluit zijn van de landen in de regio. Zo werkt dat niet in dat soort situaties.
De matrix van de checks and the balances, de macht in het Midden-Oosten, nu met de komst van Erdogan in Noord-Syrië, nu met de rol die Rusland speelt, maar ook het feit dat Amerika wil wegens de verkiezingen en wil graag de troepen weghalen.
Maar
daar.
Dat iedereen roept dat Obama wilde al vertrekken, ze wilde weg uit Afghanistan. Het lukt niet. Je kunt er ingaan als supermacht, maar je kunt niet zonder kleerscheuren eruit komen.
Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En onze gast is Iraankenner Damon Koolriets, wiens manmoedig optimisme hier tegenover de doemscenario's van Rob en Arend-Jan. En vanuit die positie moeten we misschien maar eens eventjes verder kijken. Want we hebben nu deze hysterie gehad. Maar waar staan we nu? Zeg het maar.
Nou,
hoe gaat dit nu verder?
Gewoon niks. Helemaal niks.
Eigenlijk staan we in een situatie waarbij Iran staat er iets sterker voor zelfs.
Dat denk ik ook, ja.
Muqtada Sadr heeft nu gezegd van ik ga mijn militie hier opstarten en ik ga dus de Amerikanen proberen te verwijderen. Is niet zo prettig. We hebben die resolutie in het parlement gehad. Ik weet wel dat de Koerden niet aanwezig waren en zo, maar het is toch een verslechtering. Ja. Met andere woorden, er is grotere druk op de Amerikanen om Irak te verlaten.
Nou, en nog een punt, in aanvulling daarop. We zitten ons echt blind te staren op die Soleimani die ons heeft geholpen. Maar wat te denken van meneer Mohandis?
Ja.
De leider van, wat is het? Kataib Hezbollah. Ja. Pro-Iraanse militie. Denk je dat die niet gevroken gaat worden? Natuurlijk gaat dat gebeuren. Met andere woorden, Amerika zit in een positie waarin ze misschien op dit ogenblik geen vraag meer te ducht hebben van Iran, maar wel van de zogenaamde proxies van Iran. Dat kan bijna niet anders. Dus dit gedoe blijft doorgaan. En dat kan nooit leiden Nogmaals tot het vertrek van Amerika. Want een supermacht kan zich niet laten dwingen.
En Iran heeft de proxies ook niet in de hand.
Om de benen weg te gaan, dat gaat niet.
En Iran heeft de proxies ook niet in de hand. En er wordt heel vaak gezegd, Soleimani is onvervangbaar. Dat was een zeer begaafde man.
Maar iedereen is vervangbaar.
Dat gaat allemaal door. En ik zie nou in Teheran demonstraties voor de regering. Ze waren nog net zojuist onder druk. Hè. Met andere woorden, het is gewoon op alle terreinen is het ongunstig voor Amerika.
Nou, ik leid aan het Nederlands optimisme en nuchterheid, na een tijdje inmiddels, in vergelijking met deze twee heren.
Jongens, het is zoals het is.
Nee. Ik denk dat in de afgelopen jaar heeft laten zien dat de sancties op Iran echt werken. 90% van de Iraanse olie-export is afgenomen, als het niet meer is.
Het is minder. Nee, kom op, zeg. Er gebeurt een hele hoop via de achterdeur in de richting van India en zo. Kom.
Nou ja, van 2,8 miljoen vaten per dag is dat naar 200.000.
Dat het een grote klap is, daar ga ik niet mee.
Maar de elite heeft er niet zoveel last van, hè? En de geschiedenis van sancties is ook niet erg.
Nee, ik bedoel, tijdens in de jaren 90 sancties tegen Irak, 50% achteruitgang van het BBP. Saddam Hussein bleef rustig zitten. Dus ik bedoel, dat is geen bewijs op zich.
Nou, sinds 2 jaar geleden zijn er 2 hele grote demonstraties geweest. In meer dan 200 steden. 200.000 mensen zijn op straat gegaan, volgens de staatsmedia.
Het was voordat Soleimani vermoord werd.
In twee dagen lang. Jij spreekt jezelf nu tegen, want je zei net niet iedereen is met hem eens. Hè?
Dat is nu veranderd. In twee dagen
zijn 1500 mensen op straat gedood. Ja. In de geschiedenis van de mensheid is nooit voorgekomen dat de staat voor 2 weken internet helemaal plat gooit. Uit de angst dat de films en de video's uit gaan komen. Iran heeft op dit moment 3 grote problemen. Internationale isolatie. Het feit dat intern de legitimiteit van de Ayatollahs is ontzettend afgenomen. En tegelijkertijd ze kunnen gewoon het niet managen. Dus iedere dag dat iets gebeurt. Kijk maar naar wat er dus recent is gebeurd met het vliegtuig. Dat schijnt nu neer te zijn geschoten door een fout.
Dat lijkt er wel op.
En dat zeggen de Canadezen, Australiërs, Amerikanen, Britten, zelfs Irakezen. Soleimani is gedood wegens de recente onderzoek van Reuters door zelfs mensen vanuit de staat in Syrië en in Irak. Dat zegt heel veel over het feit hoe het met het Midden-Oosten gaat en met het Shiïtisch terrorisme. Iran zit ontzettend onder druk. Betekent dat een regime change? Zeker niet. Dat gaat tijd kosten.
Nee, maar dan geef je toch direct al het antwoord. Want je zegt, het heeft grote effecten. Nee, ja, het heeft effecten in die zin dat het economisch bar en boos is. Mensen gaan inderdaad de straat op omdat het economisch gewoon een zootje is. Inderdaad. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee een regime change bijvoorbeeld aanstaande is. Dat de praktijk wijst uit dat de reactie van een regime die daarmee wordt geconfronteerd is keiharde repressie. En dat is precies wat hier gebeurt.
En daar zijn ze goed in.
Het is nooit gebeurd doordat een regime verdwijnt door middel van sancties.
Nou, dat zeg ik ook helemaal niet, dat het regime gaat verdwijnen.
Nee,
ik zeg
alleen dat wel wat Trump wil. Dus in die zin is het een verkeerde strategie.
Nou, je zei net dat er geen strategie was. En nu zeg je dat het een verkeerde is.
Trump heeft gezegd, dat is een doelstelling, dat is geen strategie, dat het regime weg moet. Dan zul je een strategie moeten hebben.
Dat heeft Trump nooit gezegd.
Dat heeft hij absoluut gezegd. Nee. Oh, absoluut. Nee. Dat, hij heeft ook geroepen van ze moeten weg uit het Midden-Oosten. En uiteindelijk wil ik er vanaf. Dat heeft hij in het begin gezegd. Vervolgens heeft hij dat weer teruggebogen zoals gebruikelijk. Om dat allemaal wat te verzachten. Omdat hij niet op directe rampkoers wilde komen met de Ayatollahs. Maar dat heeft hij gewoon in het begin gezegd.
Ja, maar hij heeft nooit niet alleen dat heeft Pompeo overigens niet gedaan. Ze hebben geen policy van regime change. Dat hebben ze gewoon niet. Dat kunnen we wel willen, maar dat is niet waar. Ze hebben geen policy van regime change. En dat is ook een fout, omdat ze weten dat dat niet werkt.
Nee, dat werkt ook
niet. En een regime change hoeft ook niet van buiten af te komen. Kijk, op het moment dat je zo'n regime intern onder druk zet, kun je je voorstellen, 1500 mensen op straat doodschieten. Wat dat betekent voor de bevolking.
Ja, vertel mij
kun je
wat.
Voorstellen, het neerschieten van een vliegtuig met eigen raketten die zou moeten zorgen dat juist andere landen je niet raakt.
Maar wat wil je hier nou mee zeggen?
Nou, ik zal je vertellen. Misschien dat we in Nederland niet gewend zijn, maar in dit soort landen Wat er dan gebeurt, is dat de legitimiteit steeds afneemt. En dat de interne krachten denken, hey, onze kinderen die moeten toch een leven hebben? Hoe gaan we dat nou regelen? Er komt interne beweging. En die beweging zorgt voor verandering. En die beweging is anders dan de gematigden en de hardliners met een verkiezing ervoor te zorgen dat zij die beweging... of met een nucleaire overeenkomst.
Mag ik even wijzen op bijvoorbeeld Egypte? Daar hebben we hetzelfde gezien. Daar kregen we ook een regime change. Nou, wat gebeurde er? De opvolger, een hardliner van moslimhuizen,
ja,
die werd
Iran,
gevangenis.
Hoor.
Nee, dat weet ik. Het is allemaal.
Het is niet met elkaar te vergelijken.
Nee, maar de principes die zijn eigenlijk overal gelijk. Het is niet zo dat wanneer je de moelas gaat veranderen, dat automatisch leidt tot een soort glorieuze toekomst voor Iran. Dat kan gewoon bijna niet.
Hoezo denk je dat? Ik bedoel, hoezo zeg je dat als Ayatollahs weggaan, dat het niet een glorieuze toekomst
omdat
wordt?
Omdat dat wensdenken is.
Wat?
Omdat dat wensdenken is. Omdat er geen enkel bewijs voor is. En omdat dat zeer tegenstrijdig is met wat we gezien hebben in de geschiedenis. Mag ik even wijzen op wat er sinds 2010 is gebeurd in de hele Arabische wereld? Dan weet ik best wel dat Iran niet bij de Arabische wereld hoort. Maar toch. En je ziet dat over de hele wereld te gebeuren.
Nou, Iran,
regime changes leiden niet per definitie tot
Iran
een verbetering.
Iran kun je niet vergelijken met Egypte. Iran kun je niet vergelijken met Syrië. Ook niet met Libië. Ook niet met andere landen.
Egypte
Iran moet je
kun je
kijken
ook niet
in
vergelijken
eigen...
met Syrië, met Libië.
Nee,
en toch
dus
gebeurt
ik doe,
het allemaal
ik doe
zelf.
De vergelijking niet. Wat Iran, waar je Iran mee kan vergelijken is met eigen geschiedenis. En je kan het vergelijken met de tijden dat het dus een beste bondgenoot was van het Westen, van Amerika, mm-hmm. van Europese landen, waar een groei was van 23%, hoogste in de tijd die er was. En ze vroegen ooit aan Albert Einstein, hoe heb je nou eigenlijk dit soort dingen voor elkaar gekregen? Wat voor kennis heb je? Hij zegt, dingen voorstellen. Imagination is more important than knowledge. En ik denk dat we, als we naar de toekomst kijken, met die veranderingen, met de druk, en met hoe 80% van de bevolking onder de 45 vindt, is een ander leven dan die Ayatollahs bieden.
Ik wil nog één ding noemen, voordat we door de tijd heen zijn, namelijk onszelf. Arend-Jan, wat zou Europa moeten inbrengen in dit conflict om het de goede kant op te duwen?
Nou kijk, Europa heeft betrekkelijk weinig invloed, maar wat ze wel zouden kunnen proberen, dan moeten ze dus zelf een strategie bedenken die Trump niet heeft. Dat is natuurlijk hartstikke lastig, omdat Trump dan niet meewerkt. Maar wat je zou moeten doen, is druk op Iran en met als doelstelling dat ze naar de onderhandelingstafel komen. En dan heb je je sancties, verlichting, kan je dan inzetten om dan naar een nieuw atoomakkoord te gaan. Het probleem is alleen dat...
Dat wil Trump niet.
Dat wil Trump niet.
Nee.
Dus dan zit het in een totale padstelling. Maar nogmaals, wat Trump dus nu gedaan heeft, is dus contraproductief geweest voor de Iraniërs weer aan tafel te krijgen. En eigenlijk is het ook bevestigend. Het versterkt de moela's. En dat is een argument waar Damel niet op ingaat. De moela's worden sterker hiervan.
Nee. Ik denk dat...
Volgens mij zegt Damon dat Iraanse propaganda is, die redenering.
Ja, precies. Dat is, kijk, het feit dat...
Maar dat is een te gemakkelijk argument. Nou, dat moet je niet gebruiken hier.
Nou, ik weet niet of het gemakkelijk is. Kijk, op het moment dat jij zegt, als die Ayatollahs weggaan, je weet niet of het beter gaat worden, dan ben je beïnvloed door de Iraanse propaganda.
Ja, kom dat toch, zeg je. Je kan toch ook je eigen kennis van conflicten hierop loslaten. En je weet gewoon dat als dit soort dingen gebeuren, dat er een dynamiek op gang komt die niet per definitie positief is voor bijvoorbeeld de Amerikanen. Dat weet je gewoon.
Hoezo?
Omdat dat altijd zo is geweest. Op het moment dat je dit soort targeted killings uit gaat voeren, dan weet je ook dat de publieke opinie naar een bepaalde kant omzwaait.
Ik zie dat niet. Ik zie niet dat gebeurt. Vooral omdat de bevolking is heel jong. Die is pro-westers. Die zijn hoog opgeleid. En ze hebben de ervaring van 40 jaar politieke islam. En ze snappen nu wel, zelfs de Ayatollahs die kritisch zijn over het regime, die snappen nu dat
hoeveel
het mengen...
Hoeveel mensen zijn er... De straat opgegaan om te juichen dat Soleimani doodging. Hoeveel mensen zijn dat geweest?
Ik weet wel dat...
En waar gebeurde dat? Hoe reageerde het regime erop dan?
Nou, voor het regime dat 40 jaar iedere vrijdag demonstraties organiseert, is het niet zo moeilijk om dat ook te organiseren, hoor. En dat hebben ze ook gedaan.
Ja, maar wanneer is dat dus gebeurd dan? Aantal... En wie waren dat dan? En hoeveel mensen waren dat dan? Kijk, die dan helemaal juichend de straat op ging dat dit gebeurde?
Nou, als die demonstraties authentiek waren, waarom hebben ze dan 1500 mensen in twee dagen vermoord? Ja, wegens het verhoogde olieprijs. Hoezo is dat? Precies.
Dat is iets totaal anders.
Nee, dus dan kun je niks over zeggen.
Mensen gingen om heel andere reden de straat op.
Om welke reden gingen ze?
Ik vraag je nu waaruit blijkt.
Om welke reden gingen ze dat doen?
Nee, ik vraag je nu waaruit blijkt dat een groot deel van de bevolking in Iran dit buitengewoon toejuicht. Ik heb het niet gezien. Nou, ik hoor het niet.
In twee dagen 1500 mensen doden omdat de benzineprijs omhoog gaat.
Sorry, maar dat was van voor Soleimani.
Nou, en dan?
Dat was daarvoor. Dat heeft dan niks te maken met Soleimani. Of ben ik nou gek?
Maar wat is er met Soleimani dan?
Wie is de straat opgegaan in Iran om te juichen rond de dood van Soleimani? Leg mij dat uit.
Dat is een regime dat ervoor zorgt dat vanuit de 80 miljoen mensen om een paar honderdduizend op straat te krijgen voor een regime dat iedere week doet, is niet zo moeilijk hoor.
Nou ja, ik begrijp het niet. Maar
oh.
Het lijkt mij dat ik mensen moet verwijzen naar de podcast. Want voor de radio zijn we door de tijd. Op de podcast gaan we door met onder meer luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Gelukkig dat we die vragen hebben, hè? Want dan kunnen we dit nog eventjes voortzetten. Jelle Andriessen vraagt: hoe geavanceerd zijn de raketten van Iran die op de Saoedische olieinstallaties waren goed raak? Bedreigt dit Europa en kunnen we ons verdedigen hiertegen?
Dat waren drones, hè?
Dat waren drones. Die drones zijn trouwens buitengewoon goed.
Ja, hele goede drones. Hebben ze ook goede raketten, Damon?
Ja, ze hebben hele goede raketten. Ze hebben de grootste raketarsenaal van het Midden-Oosten. Wegens Amerikaanse...
En betekent dat dus ook dat ze expres mis moeten hebben geschoten op die Amerikaanse basis in Irak?
Ja. Schijnt nu dat allemaal georchestreerd is, hè? Samen met een tussenpersoon is dat waarschijnlijk...
Gaan.
Is dat met de Amerikanen van, gaan jullie maar weg, dan gaan we dat schieten en dan...
Maar in principe is dat arsenaal oké. En het is ook interessant waar dat vandaan komt.
Rusland,
China... Noord-Korea en eigen fabricaat.
Eigen fabricaat, ja.
De heer Kwakkel, dan komen we weer terug op het leuke punt waar jullie net waren. Die zegt: in november 2019 waren er veel protesten in Iran. Verenigt het land zich nu weer achter de Ayatollah? Of een ander mogelijk gevolg: wordt vanwege oorlogsdreiging de macht van de staat over de burgers verder vergroot, zodat protesten nog moeilijker worden?
Ik, anders dan denk ik hoe Rob denkt, ik denk dat juist die protesten gaan zich doorontwikkelen. Ik denk dat, omdat het dualisme waar ik het in het begin over had, dat weg is. Mensen geloven daar niet meer in. Mensen geloven niet dat Ayatollahs of nou met een mooie pak zijn of zonder. Of een tullenband of zonder tullenband niet hun problemen kunnen oplossen. Dus enige oplossing is op straat gaan. En dat wil niet zeggen dat er een revolutie komt of zo. Maar dat wil wel zeggen dat ervoor zorgt dat binnen de machtsestablishment, dat daar mensen zullen zijn die misschien anders gaan denken.
Ja, jij bent wel hoopvol over verandering van binnenuit.
Dat zou kunnen, maar dat was ook de discussie niet van zo net. Ik denk ook inderdaad dat die protesten wel doorgaan. Maar de discussie die we hadden was ook van: wat is het effect daarvan uiteindelijk? Meer repressie waarschijnlijk, wat we op dit ogenblik zien, inclusief 1500 doden, die zijn gevallen. Maar niet per definitie een grote interne verandering, zeker niet op korte termijn, in Iran zelf. En maar dan moet je echt gewoon kijken naar hoe dit soort opstanden, revoluties in spe, verlopen in andere landen. Er zit gewoon altijd een bepaald patroon zit daarin. Het is per definitie zo dat als de situatie slecht gaat, dat de repressie wordt opgevoerd. Dat is per definitie het geval wanneer sancties worden opgelegd en die sancties ook bijten. Maar sancties op zich zorgen niet voor dat de boel opklapt.
Ja, en ook het punt van, natuurlijk is het zo dat vliegtuig, dat Oekraïnse vliegtuig, dat is neergehaald. Daar zijn de Iraniërs heel kwaad over dat zomaar gebeurt. Hè? En dat een fout is, dat wordt het regime verweten. Maar dat betekent nog niet dat de mullahs daardoor in grote problemen komen.
Absoluut.
We hebben een jarenlange geschiedenis nou in Iran. Ik had wel gehoopt dat ze wat eerder de straat op zouden gaan. Hè? Maar het regime is zo intelligent en zo verschrikkelijk repressief. En inderdaad, ze kunnen ook eigen demonstranten. Het is nog niet... En eerlijk gezegd, de eliminatie van Soleimani, dat vinden ook niet alle Iraniërs een geweldige gedachte.
Oh nee, niet alle Iraniërs, maar wel een hele grote groep. En moeten we ons niet laten gek maken door die beelden en door de propaganda, dat hij een volksheld is. Moeten we niet doen.
Maar een deel van de Iraniërs zien het wel als een belangrijke man.
Ja, maar het is 80 miljoen mensen. Het is zeer pluriform. Een deel van Nederlanders vinden ook
de oorlogsheld uit de Iraakse geschiedenis en zo. Het is allemaal niet niks.
Maar weten we dat eigenlijk? We kunnen natuurlijk niet peilen wat de Iraanse bevolking bijvoorbeeld vindt over die Soleimani. Nee, wat daar de percentages voor en tegenstanders zijn.
Dat
weet niemand, toch?
Nee, dat weet ik niet.
Maar dat is mijn probleem. Dus het zijn allemaal aannames tot nu toe. Ja, waarvan ik vind, kom maar eens met bewijs. Laat het maar eens zien. Ik heb geen. Dat kun je allemaal zo niet zeggen. Je weet het gewoon niet.
Nou, kijk, het verschil van, denk ik, van mening tussen mij en de heren is dus. Ik zie dat het regime steeds zwakker wordt. En dat de bevolking steeds sterker wordt. En de heren, is mijn indruk, die vinden dat, ja, er zijn problemen, maar dat zorgt er wel voor dat het in het voordeel van het regime komt. Dat is denk ik het verschil van mening.
Soleimani leidt niet nu tot een instorting van het regime. Dat,
dat zeg ik ook helemaal niet. Ik zeg alleen dat het steeds zwakker regime gaat worden. En Soleimani helpt daarbij dat hij dus er niet meer is. Omdat de machtsvacuüm ontstaat.
Ik denk dat ik namens Arend Jan spreek als ik zeg, ik help het je hopen. Dat zouden wij op zich ook willen zien. Maar dat is een normatief vraagstuk. En ik heb het gevoel dat gewoon toch feitelijkheden en wenselijkheden hier nogal door elkaar aan het lopen zijn.
Feitelijke vraag van Kokolo Ergezoom. Althans, het is een inschatting. Die zegt, gaan sancties nou het regime op de knieën krijgen?
Nou, nee, dus.
Gaat dat het verschil maken?
Nee, niet alleen.
Ik denk dat de vraag anders geformuleerd moet worden. Zullen die sancties en de druk en wat er nu allemaal gebeurt, zorgt dat ervoor dat Iran om tafel gaat zitten en met Amerika gaat praten voor verschillende onderwerpen? Ik denk niet nu, maar ik denk wel dat op het moment dat ze zeker weten dat Trump nog eens 4 jaar gaat zitten.
Mm. Dat zou kunnen, ja. Dat zou een mogelijkheid zijn.
Ja.
Iemand hier op Twitter met een veel te lange Twitternaam die zegt, wat we hier zien is eigenlijk het Noord-Korea-model van Trump. Eerst harde retoriek, provocatie, dreigingen, op de spits drijven en daarna naar onderhandelingen. Dat is eigenlijk een beetje wat jij hoopt dat we nu zien, hè,
ja,
dame?
Maar er is één groot verschil hier tussen Iran en Noord-Korea. Noord-Korea heeft kernwapens. Ja. En dat is ook precies de reden waarom ik iedere keer zeg van, het is volstrekt logisch en ook rationeel voor Iran om nou die stap naar de kernwapens te zetten. Hm. Je bent het er niet meer eens, maar ik ben ook heel benieuwd waarom je vindt dat dat niet zo is.
Twee redenen. Ten eerste, Khamenei is de langzittende ooit Sjiitische imam. Ik bedoel, de eerste imam van de Sjiïten, die is maar 5 jaar, is kalief geweest. Dat zo'n legacy, zo'n erfenis wil hij niet met een zichzelf tegenspreken wegens die fatwa die hij heeft uitgesproken. Een fatwa tegen kernwapens. Dus één. Ten tweede, de Amerikanen zullen dat nooit, en de Israëliërs ook, zullen dat nooit toestaan.
Ja, maar oké. Die fatwa, prima. Maar uiteindelijk, weet je, is alles vloeibaar en kun je tot een conclusie komen als de situatie zo veranderd wordt dat je daar op terugkomt of het beleid anders gaat inrichten. Maar dat hoor ik veel te vaak. Die Amerikanen en de Israëliërs zullen niet gaan toestaan. Dan moet je maar uitleggen hoe ze dat kunnen verhinderen.
Nou, ik denk dat de grote
bij Noord-Korea inlichtingen, dat ook niet, hè?
De grote inlichtingen die zij hebben, ze hebben zo ontzettend veel inlichtingen. Ja. Met die inlichtingen weten ze al van tevoren welke besluiten worden genomen. En op het moment dat een besluit wordt genomen om werkelijk een bom te maken, en daarvoor heb je 3 onderdelen voor nodig. Hè? Je hebt brandstof voor nodig, verrijkt uranium, dat heeft Iran. Je hebt ballistische raketten nodig, dat heeft Iran. Je hebt kernkop nodig, en dat heeft Iran niet. Daar moet je testen voor doen. Top. Voordat je dat besluit neemt, en dat heeft op dit moment een breakout time van ongeveer 1 jaar, en misschien zelfs korter wegens de nieuwe verrijkingen. Op het moment dat dat besluit wordt genomen, dat kunnen we zien aan hoe Israël 500.000 aan documenten heeft uit het land gehaald, en inmiddels is bevestigd dat inderdaad uranium in zit.
Maar dan nog,
als dat besluit wordt genomen, ik weet zeker dat Amerika en Israël Iran zullen op die manier bombarderen.
Maar dat is niet voldoende.
Maar dat is niet voldoende. Ik bedoel, Iran is toch niet achterlijk.
Maar je
zorgt er toch voor. Nee, maar hold on eens even. Je zorgt er toch gewoon voor dat die faciliteiten om dit te bouwen gewoon diep onder de grond zitten. Ik bedoel, dat heeft toch Noord-Korea ook gedaan. Elk normaal land dat dat is nou zo'n normaal land te noemen, maar gewoon elk land wat een beetje nadenkt, die weet dat hij in deze situatie komt, die zorgt er toch als prioriteit voor dat je kernwapenprogramma zo onkwetsbaar mogelijk maakt. Ik bedoel, dat is toch normaal.
Ja, maar de westerse inlichtingen
om de hoek bij de bakken zitten te maken.
Ja, maar de westerse inlichtingendiensten, die zijn, zelfs de Nederlandse die de Stuxnet hebben bedacht, als je dat nog hebt meegekregen, die zijn zo ontzettend diep ingedrongen in het regime, dat ze precies weten als zij zo'n besluit zullen nemen.
Maar dat wil niks zeggen over de kwetsbaarheid en de onkwetsbaarheid van de productiefaciliteiten, dan moet je echt los van elkaar koppelen.
Wat Noord-Korea heeft gedaan in het verleden kan Iran ook.
Ja, maar Iran is Noord-Korea niet.
Maar dan komt er een tweede argument. Als je met seculiere Iraniërs praat, een deel daarvan is trotse mensen die zeggen, luister, als Israël een atoomwapen, dan willen wij dat ook hebben. Meneer Krefeld, die Israëlische generaal, zegt ook van, elk land heeft recht op zijn eigen wapen en dat maakt de zaak alleen maar stabieler, weet je wel. Met andere woorden, als Pakistan er één heeft, India heeft er één, waarom zou Iran dat
Het is een klassiek argument. Het is heel duidelijk. Omdat Iran de capaciteiten heeft om het te maken. Dat is nuclear ready. Maar dat hoeft niet per se het te gaan maken of te testen. Want dat zorgt ervoor dat de provocatie zo hoog is dat zelfs de Europeanen en de hele wereld mee eens zou zijn dat zij geen nucleaire wapens moeten hebben.
Nee, want we weten dat wanneer een kern... De periode in aanloop naar een kernwapen is instabiel. Op het moment dat een land de beschikking heeft over een kernwapen, kijk naar India, kijk naar Pakistan, kijk naar Noord-Korea, dan ontstaat er een nieuwe situatie. En dat is precies de situatie die we wil voorkomen, omdat je dan helemaal geen grip meer hebt op
zo'n land.
Maar
om het te krijgen, kost je in ieder geval een paar maanden, als het niet een jaar is.
Dat is niet zoveel hoor.
Nou, voordat je dat... Dat is de tijd. En de inlichtingen zijn zo ontzettend diep.
Je moet het militair kunnen uitschakelen. En daarvan zeg ik, dat kan niet.
Gaan we verder. Kasper, die vraagt naar Sander Terphuis, die in BNR De Wereld zei dat het Iraanse regime zelf wel eens achter de aanslag op Soleimani kan zitten. Hoe waarschijnlijk vinden jullie dat scenario?
Als onzin.
Ja, ik vind het complotdenken.
Dat is het, denk ik, letterlijk. We hadden nog een andere vraag in die categorie van Bouta. Die zegt, is het ondenkbaar dat Trump en Rouhani dit alles in scène hebben gezet voor electoraal gewin?
Nee,
het is wel zo dat vandaag spreekt Trump bij Toledo. En dan gaat hij dus weer naartoe en zegt, ja, ik ben heel belangrijk. Ik heb een grote generaal uitgeschakeld. En die man heeft heel veel Amerikanen gedood. En ik heb de wereld nu veel veiliger gemaakt. En dat is natuurlijk allemaal heel... Dat is omdat het verbloemd is dat er geen strategie is. Hè? Het is niks.
John Doe die vraagt, moeten wij als Europa niet gewoon de banden aanhalen met Iran, ook als Amerika dat niet ziet zitten?
Iran
is cultureel gezien een veel logischer westerse bondgenoot in het Midden-Oosten dan bijvoorbeeld de Saoedi's.
Maar dat doen we al en we hebben zelfs als Europa, als Europese Unie, een mechanisme, een speciaal mechanisme ontwikkeld om buiten de dollaromhandel te kunnen drijven met Iran, vooral op dit moment nog daar waar het gaat om humanitaire goederen. Maar daarmee is wel een stap gezet in de richting van een totaal omzeilen van de sancties. Dus dat gebeurt al.
En er zijn ook berichten dat de Saoedi's zijn ontzettend nerveus, hè, door dit gedonder. Hè. Dus er is dus, als je nou een goede diplomaat zou zijn, er is een mogelijkheid om mensen aan tafel te krijgen, inclusief de Saoedi's. En dat zou helpen. Het probleem is alleen wel, als je dat dus doet, dan ook dan wordt het Mullah-regime sterker. Hè. Dat is natuurlijk het punt wat jij niet leuk zou vinden.
Nou, kijk, ik denk dat als wat Rob zegt is helemaal waar. En wat Europa nodig heeft is een beetje onafhankelijkheid van de Russische gas, hè? Aardgas. En Iran heeft er heel veel.
Ja.
Dus je zou eigenlijk kunnen bedenken dat als inderdaad het waar is, in de zin van dat er een politieke wil is om inderdaad met Iran samen te werken, dat je eigenlijk vanuit Iran olie importeert. Maar dat gebeurt niet. Omdat de Instex, waar Rob het even over heeft, heeft maar 3 miljoen euro aan geld in zich als een bank.
Ja.
Nou, dat is niks.
Nee. En humanitair is dat. Maar het interessante is, dat mechanisme kan je gewoon uitbreiden, je kan er meer geld in stoppen. En daarmee kan je feitelijk niet alleen met betrekking tot Iran, maar alle Amerikaanse sancties op termijn omzeilen. En daarom is het zo interessant wat hier gebeurt.
Ja.
Forza Emir Dak heeft een heleboel vragen gesteld, met de toezegging dat als we er één van behandelen, dat hij ons dan steunt voor de Gouden Radioring. Dus op deze vraag wil ik een heel goed antwoord. Even kijken hoor.
Het is wel een troll, overigens.
Een troll?
Dan moet je nu niet
beetje aardig
man.
Zijn. Uitstekende luisteraar.
Dan stemt hij niet op ons.
Trollen kunnen niet stemmen.
Jan, dit kost ons stemmen.
Ja.
We weten
denk
allemaal.
Is een beetje strategisch.
Vraagt hij. Hij zegt: we weten allemaal dat een treffen tussen Iran en de VS beide partijen geen goed zou doen. We weten ook dat het een aantal partijen, zoals bijvoorbeeld Israël of de Emiraten of Qatar, heel goed uit zou komen. Hoe groot is de kans dat een van deze partijen stiekem de boel loopt te provoceren?
Nou, Iran heeft al geprovoceerd.
Nee, dus andere partijen.
Ja, die doen dat.
die belang hebben bij een conflict.
Een krankzinnige gedachte om te denken dat Israël een oorlog tussen Iran en Amerika zou provoceren. Toch? Wat zou het belang van Israël proberen veilig te blijven? En door al die spanningen die er nu is, is de kans groot dat een of andere proxy van Iran met een drone gaat lopen spelen in de...
Ja, dat doen ze al. Alleen dat doen ze in Syrië. Tegen... Ja.
Dus ja, Israël was het land dat in 1980, in 80 jaren, heeft Iran als enig land wapens verkocht in de oorlog tegen Irak. Hè? Ja. Dus het is allemaal niet zo heel erg antisemitisch zoals het wordt soms gesuggereerd.
Maar het punt is, ze zijn niet alleen maar, en daar zit het hele probleem in, het zijn niet alleen maar staatelijke actoren zoals Saudi-Arabië, Iran of wat dan ook, maar het zijn ook van die proxies, van die warlords, van die
Hezbollah.
Van die Hezbollah-achtige bewegingen die wel en niet onder controle staan van staten, die ook provoceren. Dus met andere woorden, je zit hier echt wel met een probleem, maar dat maakt gewoon de hele situatie zo ontzettend complex. Waardoor er af en toe geen touw meer aan vast kan knopen.
En het doden van Soleimani kan zo'n proxy-kerel nog meer proxy maken, als je begrijpt wat ik
bedoel. Ja, dat is het hele probleem. Hè? Ik bedoel, we zitten veel te veel te kijken naar die Soleimani, maar we moeten ook eens even kijken naar al die warlords die nog actief zijn, waarvan er ook een om zeep is geholpen. Wat gaan die dan doen? Ik bedoel, hier ben je nog niet vanaf.
Ik denk dat jullie het misschien daar met elkaar over eens kunnen zijn.
Nou, het blijft heel spannend en heel interessant in ieder geval.
Laat dat onze common ground zijn. Dit was weer Boekestein aan de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Dam en Goris. En tot volgende week. En wilt u ons een plezier doen? Stem op ons op avrotros.nl/goudenradioring. Boekestein aan de Wijk voor het beste programma. Zijn we er?
Ja,
super gaaf.
Zonder reden dat wij.
Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing, wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.